Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, podcasthost van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Louise van Galen.
Hi.
In deze aflevering spreken wij met Judith Branger, internist-infectioloog in het Flevo Ziekenhuis.
Hi.
En Karin Mulders, internist-infectioloog in het Radboud UMC.
Hoi.
Over koorts. Welkom. Voor we beginnen met deze podcast stellen we iedereen hier altijd een vraag. Deze keer een vraag ter inspiratie. Wat is jouw ultieme tip voor een boek, film of serie?
En dan moet je niet bij mij zijn. ik kijk niks en ik lees alleen maar flutromannetjes.
Nou, geen tip van jou, Judith. Heb jij wel iets aan te bevelen?
Ik heb wel een tip. Het laatste boek dat ik heb gelezen was Dorian. Dat heb ik net uitgelezen van Gillis van der Loo. Ontzettend leuk boek met een heel verrassend perspectief. Hij was lang restaurantrecensent in het Parool. Dus als je daar ook een beetje van houdt, dan kan ik je dat aanbevelen.
Leuk. Nou, we nemen het mee. Nou, vandaag gaan we het hebben over koorts. En in het bijzonder over koorts waar je niet een directe verklaring bij vindt bij het eerste onderzoek. Ik denk iets wat eigenlijk iedere internist al met regelmaat ziet. Dus het is hartstikke leuk om het met jullie vandaag hierover te hebben. En we gaan het doen aan de hand van een casus. Het gaat om een 75-jarige vrouw die zich presenteert op de spoed in verband met koorts en algehele malaise. In de voorgeschiedenis is zij bekend met een half jaar eerder een longembolie na een varicesoperatie. Ze heeft ook psoriasis waarvoor ze tot een half jaar geleden Humira gebruikte. En ze heeft al langer bestaand wat krachtsverlies en pijn in de benen zonder duidelijke verklaring. Ze had dus koorts, de huisarts had haar al een week behandeld met doxycycline, maar desondanks was er eigenlijk geen verbetering. Nou, eigenlijk als eerste vraag aan jullie, als iemand komt met koorts en doxycycline heeft eigenlijk nog geen effect gehad, wat zijn dan jullie eerste gedachten?
Ja, als ik mag beginnen. Ik zou eigenlijk het liefst wat meer willen weten van een patiënt. Hè, met name of er lokaliserende klachten zijn. Maar gezien het feit dat de huisarts doxycycline heeft voorgeschreven, is het waarschijnlijk dat de patiënt zich met luchtwegklachten heeft gemeld. Want doxycycline is een empirische optie vanuit de eerste lijn. Dus als ik dit hoor, dan denk ik, nou, er is of een infectie die niet op doxycycline reageert, of er is een viraal infect bijvoorbeeld, hè, waar doxycycline natuurlijk ook niets op doet. Ja. Dus dat zijn mijn eerste gedachten.
Ja, ja. En als we dan het even helemaal breder trekken, dus los van de casus, als iemand nou met koorts komt, in welke grote groepen moet de luisteraar dan eigenlijk altijd even in zijn achterhoofd houden?
Nou, daar kunnen we heel lang over praten, maar wat essentieel is hoe lang die koorts bestaat. Ik kijk even naar mijn collega, hè, want dat discrimineert behoorlijk in waar je aan moet denken. Maar bij een vrij kortdurende koorts staat infectie, denk ik, hoog. Ja. Nummer 1.
Het is denk ik wel leuk om te weten dat ook bij de langer bestaande koorts, en dan hebben we het echt over koorts die langer dan een jaar er kan zijn, niet eens per se continu, maar ook op en af, dat daar ook echt nog wel infecties gevonden worden als oorzaak. Dus je kan de duur van de koorts is dan niet per se een heel goed criterium om te schiften. Tuurlijk, als iemand een week koorts heeft, ja, het zal waarschijnlijk wel een infectie zijn. Maar juist aan die hele lange kant, als je denkt weken, maanden, dan kun je de duur niet goed gebruiken om te onderscheiden tussen infecties of niet-infectieuze oorzaken. En in die groep met die langdurige koorts, dus dan hebben we het over meer dan 3 weken, dan onderscheiden we infecties, niet-infectieuze ontstekingsziekten, maligniteiten. En de overige, ja. Alles wat daar niet in valt.
Dus infectie halen we niet uit de DD bij iemand die een jaar koorts heeft?
Zeker niet.
Nee. En even terug naar de casus, maar ook in het algemeen. Zijn er nou nog specifieke dingen in de anamnese en lichamelijk onderzoek die je nog wat extra aandacht voor zou hebben, anders dan bij iemand anders op de spoed?
Nou, ik denk dat je bij koorts enorm moet inzetten op je anamnese. Want daar liggen de clues waarmee je gericht kan zoeken naar de oorzaak van de koorts. Dus investeer daarin. Dat gaat van voorgeschiedenis, medicatiegebruik, reisanamnese. Waar komt iemand vandaan? Hè? Een DD bij koorts bij iemand die uit de Hoorn van Afrika komt is heel anders dan iemand die in Nederland is geboren en getogen. Werk, hobby's.
Exposities, hè? Denk dieren, gekke hobby's. Ja, inderdaad, die reisanamnese, ziekenhuisgenoten. Ja, eigenlijk alles waar je iets op kan lopen. En ja, ik zeg wel eens, die patiënt met koorts is eigenlijk de patiënt waarom wij internist wilden worden. Die wil die puzzel oplossen. En alles kan een puzzelstukje zijn. Dus je wil elk detail wil je kennen. Je wil dat beloop weten. Je wil mogelijke oorzaken exploreren. Dus neem daar ook gewoon ook goed de tijd voor in die anamnese.
Ja. Ja. Misschien mag ik nog expliciet ook noemen het belang van de seksuele anamnese.
Ja, en de voorgeschiedenis. Dat is ook zo eentje. Toch altijd weer even terugvragen van missen daar nog dingen? Of hoe zat dat in elkaar? Hoe is die diagnose toen gesteld? Klopt dat allemaal met wat er op papier staat, wat je overgedragen krijgt?
Ja, nou, helemaal goed. Nou, deze patiënten die vertelt in de anamnese dat ze dus eigenlijk sinds die longembolie 6 maanden geleden eigenlijk maar wat moeizaam kan herstellen. En ook al wel langer wat hoesklachten heeft. Dan is er sinds 1,5 week een knik met dus die klachten van malaise en koorts. Maar geen echt duidelijke vocale klachten die sinds die 1,5 week nieuw zijn. Wel heeft ze al langer wat neusverkoudheid en is dat ook wel wat toegenomen. En heeft ze een wat verzwakt gevoel in de benen die de afgelopen weken ook is toegenomen. Maar dat verzwakte gevoel en die pijnlijkheid, dat was er al wel langer. Er is geen specifieke reisanamnese. Wel wandelt ze graag veel in het bos. En bij lichamelijk onderzoek wordt er behoudens koorts en de milde tachycardie eigenlijk geen afwijkingen gevonden.
Ja, en dan sta je daar nu en dan denk je, wat zou ik eens aankruisen? Wat zouden we moeten aankruisen?
Ik denk dat je eerst een goede probleemlijst moet maken en een goede differentiaaldiagnose. En dan pas moet gaan kruisen. Dus niet net lekker als vroeger, zeg maar, die strepen, dat internistische lab. Want ik ken dat nog. Ik ben nog niet zo oud, maar ik ken dat nog wel, dat je die streep zette. En ik denk dat je hier, ja, zeker als zo'n patiënt niet echt vocale klachten heeft, dat je best wel toch wel breed mag beginnen. Want je wil eigenlijk gewoon weten, waar komt het vandaan? Hè? Wat is je focus? Dus ik zou zeggen, ja, in ieder geval een bloedbeeld met een differentiatie. Natuurlijk een CRP, ferritine. Denk ook aan levertesten, creatinine. En dan meer richting de infecties, hè, bloedkweken. Zeker als iemand ook wel langer koorts heeft. Denk ook aan het langer incuberen voor de moeilijk kweekbare micro-organismen. Beeldvorming zou ik zeker ook overwegen. Hè. Jij zei net, doxycycline, het zullen misschien wel luchtwegklachten zijn. Maar denk ook zeker als die niet op de voorgrond staan, zou ik toch echt wel overwegen om een X-thorax te maken. Als ze er geweest zijn, denk ja, NPM of andere dingen. Misschien vind je een lymfadenopathie, een breed mediastine. Het kan je verder helpen. Het is goedkoop, weinig belastend.
Of een echo.
Een echo, ja, kan natuurlijk ook.
Van de longen bedoel
je? Ja, dan zie je de lymfeklieren minder goed. Hè? Dus ik denk zeker als iemand alweer wat langer met koorts loopt, dan wil je daar misschien, want dan kun je ook discussiëren of de X-thorax daar nou het beste onderzoek voor is. Echo is natuurlijk geen schadebelasting, dat vind ik wel mooi, ja.
En ja, je zegt ook nog, ze heeft veel in het bos gewandeld. Dus ik zou nog wel even goed ook de huid nakijken. Maar ja, ze is al wel behandeld met doxycycline. Ja. Een mooie erythema migrans heb je eigenlijk al voor een groot deel behandeld.
Ja, precies. Nou, in dit geval is er natuurlijk uitgebreid lab geprikt. En er werd een milde anemie gevonden met een HB van 7. Een trombocytose van 420. Wat verhoogde leukocyten van 13 met neutro's van 10. En een CRP van 180. Verder in het lab geen grote afwijkingen. Er was een normale nierfunctie, normaal calcium. En dan wel een mild verhoogde AF en gamma GT van allebei zo rond de 130. Het ferritine was ook iets verhoogd, dat was 600. Het urinesediment liet 1 plusje proteinurie zien en ook enige erytrocyturie. Maar geen leukocyturie en ook geen nitriet. Nou, het beloop van de casus is, omdat ze eigenlijk klinisch heel erg goed was, dat de patiënt naar huis is ontslagen en een aantal dagen later polyklinisch een CT-thorax abdomen werd gemaakt. Deze CT liet aan beide kanten van de longen kleine infiltraten zien in de onderkwabben, zonder vergrote lymfeklieren. En daarnaast een niet aankleurend gebied van de nier, verdacht voor een pyelonefritis met mogelijk een abcesje van 1 centimeter, zonder dat er aanwijzingen voor hydronefrose. Nou, wat zijn jullie gedachten naar aanleiding van deze bevindingen?
Ja, die CT die suggereert wel dat er iets met die nier aan de hand is. Ik denk dat dat een hele belangrijke clue is waar je zeker op af moet. Wat ik me dan wel afvraag is of je daar de rest van de dingen die je vindt mee zou kunnen verklaren. Ook nog even met die gedachte van zijn er nou wel of geen luchtwegklachten? Ja, dat past natuurlijk niet bij een urineweginfectie, dus dat is raar.
Ja, het beeld past niet meteen onder één noemer inderdaad, maar het is, je vindt dus wel een afwijkend nier. Dus ik zou in ieder geval patiënten terug laten komen. Want het is toch een potentieel bedreigende infectie. Ik zat nog eventjes. Hè, je zei dat de nier niet goed aankleurde.
Ja, dus de nier die kleurde inderdaad niet goed aan in een specifiek gebied. En daar is, ja, daar is een DD op te maken, maar ja, de radioloog vond het met die lesie, ja, dus dat mogelijk een pielonefries met een absces kon zijn. Maar dat konden ze natuurlijk niet.
Nou ja, op zich als een deel van de nier niet aankleurt, moet je ook nog even denken van, goh, kan het een infarct zijn? Ja. Hè? Kan je ook koorts bij krijgen? Dus ik zou het misschien nog wel even met de radioloog ook willen kijken naar die CT.
Ja, ja. De patiënt werd inderdaad heropgenomen en er werd gestart met ceftriaxon bij toch de verdenking dat het dan een pielonefritis zou zijn. Het urinesediment toonde bij herhaling erytrocyturie en er waren ook 20% dysmorf erytrocyten. Maar de urinekweek en de bloedkweken die bleven eigenlijk negatief. En eigenlijk tijdens de opname bleef de patiënt koorts houden ondanks de ceftriaxon en bleef het CRP zo rond de 150. Er is op dit moment dus eigenlijk een vrouw met aanhoudend koorts en ook wel enigszins onbegrepen.
Ja, dus dat is denk ik iets wat we allemaal wel vaak meemaken. Dus even los van deze casus, daar gaan we zo verder mee. Wanneer spreek je nou eigenlijk echt van koorts ECI of koorts zonder focus?
Ja, dat is eigenlijk een hele specifieke definitie. Iemand moet langer dan 3 weken koorts hebben op meerdere momenten gemeten. Dus dat mag continu zijn of ook meer periodiek over een wat langere periode. Iemand moet immuuncompetent zijn. Dat is vooral omdat mensen die immuuncompromitteerd zijn, ja, die vereisen gewoon snelle actie en die moet je laagdrempelige antibiotica geven. En je mag geen diagnose hebben, ondanks eigenlijk een standaard set aan aanvullend onderzoek. Dus je moet echt al wel het een en ander gedaan hebben voordat je echt van februs ECI mag spreken. Dus ja, in deze casus, je hebt wel lange koorts. Je snapt nog niet meteen waar het vandaan komt, maar je bent nog niet op dat punt dat ze voldoet aan die definitie daarvan.
Nee, dus je zei al, we hebben heel wat ingezet. En welke aandoeningen hebben we? Welke moet je nog inzetten om dan in ieder geval het wel op ECI te houden, zeg maar?
Ja, wat er onder andere in zit is auto-immuunserologie, dus een aan- en een anca. Van origine ook een reumafactor. Nou lijkt die. Er is veel discussie over of je dat moet doen. Een eiwit-elektroforese, dus een M-proteïne eiwitspectrum, zit daar nog bij. Tuberculosediagnostiek, ook in Nederland. Ja, je moet je realiseren dat die criteria internationaal gebruikt worden. Hè, in de niet-westerse populatie veel met TB, maar in Nederland hoort die er dus ook wel gewoon bij. Een QuantiFERON of een tuberculose skin test. En dan zit er nog beeldvorming in, een X-thorax en een echo-abdomen. En de bloedkweek en urinekweek, maar die zijn hier al gedaan.
Ja, dus de diagnostiek past eigenlijk bij die 4 hoofdgroepen waar we het al eerder over hadden. En als je daar dan geen aanwijzingen vindt, dan heb je echt ECI.
Ja.
En dan doemt natuurlijk een beetje de beeldvorming omhoog. Want we hebben sinds 10 jaar heel veel toegang tot PET-scans. En dat voelt dan soms als, nou, dan doen we een PET. Maar wordt het soms niet veel makkelijker. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd. Ja, als je dan niks echt ziet op de PET, wat dan?
Ja, de vraag is inderdaad, wanneer zet je die PET-CT in? Hè? Ik werk zelf in een niet al te groot perifere ziekenhuis. We hebben geen PET-scan. Wij denken er wel al vroeg aan. Deze patiënt heeft al wel een CT-thorax-abdomen gehad. Ik moet zeggen dat de drempel is wel in de loop der jaren wat lager gaan liggen.
Dat herken ik wel, ja.
Waarbij we ook soms heel praktisch zijn. Hè? Want ja, wij hebben zelf geen PET-scan, dus wij zijn afhankelijk van onder andere Amsterdam UMC of Amersfoort. Dus als wij een PET aanvragen, dan duurt het vaak ook nog wel even een paar dagen voordat we daadwerkelijk kunnen maken. Dus dat wegen we allemaal een beetje mee in de stappen die wij zetten.
Ja.
Ik heb wel eens het idee dat het een soort misverstand lijkt te berusten op. Ja, we weten het niet, dan moeten we maar een PET maken, want dan zien we het daar wel op. Terwijl wij gebruiken een protocol, wat we ook echt in een ver verleden, 2007, wel eens gepubliceerd hebben. En dat protocol zegt helemaal niet van, ja, je moet per se een PET-scan maken. Nee, je moet goed kijken naar welke klinische clues je hebt voor een onderliggende diagnose. Die moet je uitwerken. En eigenlijk bijna alle patiënten hebben klinische clues. Wel, meer dan 80% leidt uiteindelijk niet tot je onderliggende diagnose. Maar ze hebben ze wel. Die moet je eigenlijk uitwerken. En als je er daarmee niet uitkomt, of je treft die sporadische patiënt die geen clues heeft, ja, dan heb je op zich een indicatie om een PET-scan te doen. En dat is vooral omdat die PET-scan je richting kan geven waar het probleem zit. Het is echt niet zo dat die PET-scan jou meteen de diagnose gaat laten zien. Die PET-scan is vaak een
een opstapje naar verdere diagnostiek.
Hij kan ook vals negatief zijn, hè? Dus het is ook niet zo dat... Ja.
Ja, hij kan vals negatief zijn. De kans wordt wel kleiner als je goed scant. Dus je moet wel echt nadenken over wanneer ga ik dan scannen. Dus met name die patiënten met episodische problemen. Dus in die groep met patiënten met langdurig onverklaarde koorts. Bijna de helft die heeft periodieke problemen. Hè. Daartussenin hebben ze geen inflammatie. Ja, je kan je voorstellen als je scant tussen zo'n episode in, dat je dan ook niks gaat vinden. Wel een mooie studie van mijn Belgische collega's uit Leuven, die dat vorig jaar gepubliceerd hebben. Die lieten ook zien dat van de meeste patiënten met een negatieve PET-scan, de PET-scan ook gewoon niet op het goede moment gemaakt was. Of die liet niks zien, omdat er op dat moment niet inflammatie was op een plek waar je het kon zien. Dus denk bijvoorbeeld, het brein zie je niet goed. De urinewegen zie je natuurlijk niet goed. Het hart is notoire echt heel erg moeilijk, zeker bij natieve kleppen.
Ja.
Dus dat zijn allemaal pitfalls die je wel in je overwegingen mee moet nemen. En waar je dus ook meer gericht diagnostiek eventueel naar in moet zetten, als je daar clues voor hebt. Dus echt zeker geen heilige graal.
Nee. Dus je DD verandert dan eigenlijk niet als je niet op het goede moment die PET-scan maakt. Hè? Maar je vertelt het belang eigenlijk van tevoren, is die DD al heel erg leidend in überhaupt die PET wel of niet inzetten.
Ja, ik denk als jij een differentiaal diagnose hebt waar je geen PET voor nodig hebt, dan kan je ook net zo goed ander onderzoek doen om te kijken of het klopt, ja of nee. Kijk, als je die PET-scan toch nodig hebt om een anatomische locatie van punctie te krijgen, of om het duidelijker te krijgen, natuurlijk moet je hem dan maken. Maar soms kun je ook een stap besparen door het niet te doen. En €1500 besparen door het niet te doen.
Ja. En als we het nog heel even hebben over die grotere groepen, dus niet de specifieke casus, maar de grotere groep koorts ECI, dus mensen die op een gegeven moment verwezen worden omdat ze al langer dan 3 weken koorts hebben, het hele rijtje onderzoek van jou hebben doorlopen en de PET-scan hebben gehad en nog steeds geen verklaring. Hè, dat is natuurlijk eigenlijk de, waar onze interniste hart van gaat kloppen, van zo'n puzzel. Wat zijn nou de aandoeningen die dan nog het meest naar boven komen?
Ja, dat is ook een leuke vraag. Ook daar heeft die Belgische groep vorig jaar mooi over gepubliceerd. En het kan of een focus zijn, zeg maar, wat je dus niet goed kan zien. Hè. Dus denk dat brein, dat hart, beenmerg, nieren, darmen zijn de notoire moeilijke plekken waar je het gewoon niet zo goed ziet. En de diagnose die zij er nog uithaalde, dat waren 38 patiënten die echt een goed gescande negatieve PET-scan hadden. Nou, daarvan hadden 11 uiteindelijk een diagnose waarvoor PET eigenlijk gewoon niet de goede modaliteit is. Dus denk aan een ziekte van Still, een neurologische vasculitis, Bartonella-infectie, Leishmania-infectie. Ja, dat ga je gewoon niet zien. Een Q-koorts endocarditis bij een natieve klep. Die zie je ook niet. Ziekte van Whipple, notoire infectieuze instinker. Komt echt veel voor in die langdurig onverklaarde inflammatie. En van die andere patiënten waren er nog 8. Die hadden op dat moment geen gelokaliseerde ziekte. Dus meer diffuus, dus geen duidelijk focus. En 6 hadden geen ziekteactiviteit, dus die waren slecht gescand. En dan is er nog andere literatuur die ook laat zien, en dat laat die Belgische groep ook bij herhaling weer zien, dat op het moment dat je echt een negatieve, goed gescande PET-scan hebt, en die is echt negatief, dat je dan ook een hogere kans op uiteindelijk de diagnose niet vinden. Hè. Ik denk ook dat het goed is dat we ons realiseren dat in die groep van patiënten met langdurig onverklaarde koorts, de helft krijgt uiteindelijk ook geen diagnose.
De helft?
De helft. Ja, dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is, hè. Maar gewoon dat het niet past binnen de afgekaderde aandoeningen. Ik denk ook dat het goed is om te realiseren dat de grootste groep van de patiënten uiteindelijk gediagnosticeerd wordt met een criteriumgebaseerde ziekte. Dus denk bijvoorbeeld een SLE. Als je 2 criteria mist, dan mag je het officieel geen SLE noemen, maar is het dat dan niet?
Ja.
Die vallen dus ook allemaal wel in die groep. Wil ook niet zeggen dat je die niet kan behandelen, want soms kun je daar inderdaad toch nog wel wat doen. Maar dat wel dat de kans groter wordt dat je het niet gaat vinden als je het niet ziet. Maar dat ook de kans op spontane regressie van het probleem groter is.
Okay.
Alleen de vraag is een beetje hoe lang je dan moet wachten op die spontane regressie.
Ja, ja. Nou, we pakken even terug op de casus. En om dat dus nog even samen te vatten voor de luisteraar, is dus een 75-jarige vrouw. Ze heeft aanhoudend koorts en een verhoogd CRP, ondanks 2 soorten antibiotica. En initieel waren er maar weinig lokaliserende klachten. Maar de opname en de factor tijd die helpt ons een beetje. Want tijdens de opname valt wel op dat ze een wat toenemende neuropathie heeft. En als dan ook tijd is om de anamnese toch nog wat verder uit te diepen, dan lijken die sinusitisklachten en die neusverkoudheidklachten toch wel echt op de voorgrond te staan. Ja, en als je dan meeneemt dat op de CT er wat kleine pulmonale infiltraten zijn, dat de nier toch vooral afwijkend aankleurde en dat er 20% dysmorfe erythrocyturie is, gaat de DD misschien een andere kant op?
Ja, dit, je legt het nu al op een presenteerblaadje.
Ja.
Overigens, voordat ik mijn DD vertel, die dysmorphe-iris, voor een deel is dat niet pathologisch. Hè? Dus hangt ook heel erg af van hoe lang de urine heeft gestaan. En dus je moet wel zorgen dat je dat urinesediment direct na afname laat beoordelen door het lab. Want anders krijgen we allemaal dysmorphe erythrocyten.
Ja. Maar als ze goed zijn afgenomen, zijn ze, als ze afwijkend zijn, wel pathologisch?
Ik dacht ergens dat de afkap rond de 20
zit precies rond de 20. Ja. Ja, dus dit kan ook net nog normaal zijn. Ja.
Maar het is zeker wel een clue in dit verhaal. Hè? En waar je dan toch het meest sterk aan denkt, is granulomatose met polyangiitis, denk ik.
Ja, vasculitis.
Ja, vasculitis.
Ja.
Je kan ook nog aan andere vasculitiden denken. Maar die kano-betrokkenheid, longen en afwijkend sediment is wel in ieder geval heel suggestief.
Ja, precies. Ja, nou dat is ook de kant die de casus op gaat. Dus er is uiteindelijk wel een PET-CT gedaan. En daar was er FTG-opname te zien in die pulmonale consolidaties en ook in de sinus maxillaris en in de etmoïden. En de nieren lieten dan juist wat verminderde uitscheiding zien aan de linkerkant, maar toegenomen activiteit in de schors. En dat past dan eigenlijk vooral bij een nefritis. Er waren geen aanwijzingen voor virale verwekkers of TB. En het M-proteïne was ook negatief. Dus dat is eigenlijk allemaal ook bepaald. En er is ook nog gekeken naar cryoglobulines, die waren ook negatief. Dus uiteindelijk is er er is ook een PR3-ANCA aangevraagd naast de NPO en die was positief. Er is ook nog een biopt gedaan van de neus. Echt eigenlijk alles om te proberen om de diagnose helemaal rond te krijgen. Maar die was uiteindelijk niet volledig conclusief. Maar gezien het hele patroon is het toch geduid bij een GPA, een granulomatose met polyangiitis. Met dus betrokkenheid van de zenuwen, de long en de sinus en de nier. Nou, het is natuurlijk niet de typische diagnose die je vaak ziet, denk ik, bij een verwijzing voor langdurige koorts ECI. Maar misschien kun je er toch nog iets over zeggen. Is dit iets wat jullie wel eens zien bij als mensen verwezen worden voor koorts ECI?
Wel minder, want dat is met name ook omdat die ANCA als screening in die standaard set zit. Dus die valt eruit aan het begin als die ANCA al positief is. Want dat kan soms ook wel wat langer duren. Denk ik nog wel leuk om te noemen dat de meeste patiënten krijgen uiteindelijk een diagnose in die groep niet-infectieuze ontstekingsziekte. En dan staan op 1 staat de SLE, ja. Op 2 staat de sarcoïdose. Op 3 staat de grote vatenvasculitis. En op 4 staat de ziekte van Still. Dus dat ligt wel allemaal een beetje in dat rheumatische ontstekingen, vasculitis straatje, zeg maar. En dan is puur omdat die ANCA in de screening zit, dat we die niet zo vaak zien.
Ja.
En is, als ik even een vraag mag stellen, leeftijd van de patiënt speelt denk ik ook een rol bij het opstellen van je DD. Hè? Dit is een 75-jarige patiënt, dan staat misschien een artritis temporalis nog wat hoger.
Ja, zeker. Nee, zeker. Kijk, de ziektes volgen natuurlijk die normale epidemiologie. Hè? En mensen met febris ECI die hebben vaak een zeldzame uiting van iets wat je al vaker gezien hebt, of iets wat vaker voorkomt, dan dat ze een zeldzame ziekte hebben. Dus zeker die grote vatenvasculitis, die staat zeker in die oudere populatie ergens bovenaan in de differentiaaldiagnose.
Ja.
Ja, en dan misschien, we hebben nu de diagnose en we zien natuurlijk ontzettend veel koorts. Heb je nog wat advies over medicatie tegen koorts? Want we geven natuurlijk paracetamol en dan zeg je, nee, maar dit is onder paracetamol. Kun je daar wat meer over vertellen? Qua waardes en wat helpt?
Ja, wisselt heel erg. Sommige mensen doen het supergoed op paracetamol. Kun je ook echt wel gebruiken in die groep van mensen waarbij je uiteindelijk geen diagnose hebt. En NSAID is hetzelfde, soms allebei. Ook altijd een beetje afhankelijk van hoeveel last de patiënt nou precies heeft. Wat ik liever niet heb dat je doet, is steroïden. Sommige mensen grijpen, als ze het niet begrijpen, heel snel naar steroïden. Maar je maskeert gewoon echt dingen, met name lymfomen. Die verdwijnen, je kunt ze veel moeilijker diagnosticeren. Maar je maakt de problemen later, want ze komen terug. Je maakt ze gewoon wel echt erger. Dus probeer daar altijd zo lang mogelijk van af te blijven. En dan liever dat je dan overlegt met een collega of met een expertcentrum dan maar steroïden geven. Ja.
Ja. Goed advies, denk ik.
Ja.
Ja, en dit is ook een casus waar veel disciplines expertise over hebben. Dus ook bij zo'n casus, als je er niet helemaal uitkomt, beleg een MDO'tje. Hè? Want in dit geval zijn toch meerdere orgaansystemen betrokken. En al sparrend kom je ook soms verder.
Ja, het helpt altijd om met je collega's over te praten. Kijk, iedereen heeft andere dingen gezien. Hè? Omdat het dan niet lijkt op iets, of misschien niet lijkt op iets wat je iemand... Maar iemand anders heeft het misschien wel al een keer op die manier gezien. Of die denkt daar net op een andere manier over na. Of die herkent net een andere clue die je wel tot een diagnose werkt. En we hebben zelf ook wel onderzoek gedaan. En een groot deel van onze expertise als Radboud ligt omdat wij de patronen beter herkennen. Maar dat is ook omdat we het vaak doen. Dus het helpt wel echt om ook gewoon in je eigen ziekenhuis eens naar een collega te stappen die om daar net op een andere manier tegenaan te kijken. Om zo weer die nieuwe clues eigenlijk te verzamelen waarmee je wel weer verder komt.
Ja, deze patiënt is uiteindelijk behandeld met prednison en rituximab met tot op heden goed effect. En als we het dan nog eventjes samenvatten, ook voor de luisteraar thuis, dan is dus eigenlijk het adagium, even los van de casus, als je langer onbegrepen koorts hebt, dan zijn de eerste stappen het rijtje wat jij zei, het standaard lichamelijk onderzoek en een aanvullend onderzoek met een M-proteïne, een TB-screening en een echo-abdomen en een thoraxfoto. En als daar niks uitkomt, dan kun je nadenken over de PET, maar kun je vooral eigenlijk heel goed nog een keer de anamnese afnemen, zoekend naar clues. En dan nog even voor de luisteraar, als jij dat dan allemaal gedaan hebt, en je hebt toch niet echt clues en je hebt toch niet echt van de PET-scan, wat zet je dan toch nog in?
Ja, het ligt echt heel erg aan welke patiënt je tegenover je hebt. Daar kun je geen standaard workup voor vertellen. Je moet echt je vingers op die patiënt en je moet voelen of het klopt of het niet klopt. En je doet het 90% op de expertise die je hebt. En ik krijg ook best wel eens de vraag van hoe lang ga je nou door met zoeken? Ja, dat vind ik ook altijd een hele lastige. Wanneer durf je nou te stoppen? Is ook stijl, hè? Durf je inderdaad af te wachten te kijken wat er gebeurt? Nou, soms wel, als het goed gaat met die patiënt en die heeft weinig last. En soms moet je door en dan doe je heel veel en misschien wel te veel. Dus dat zal vallen of staan met welke casus je treft. Ja.
Ik heb, zal weer een casus uit mijn eigen praktijk van jaren geleden, iemand helemaal door de molen gehaald voor koorts ECI, inclusief beenmerg. Dat was nog in de tijd dat we weinig PET-scans deden. En uiteindelijk bleek hij een chronische wortelabces te hebben.
Oh.
En na saneren van het gebit was hij zijn koorts kwijt. Dus mijn tip, kijk ook nog even naar het gebit, daar misschien een probleem zit.
Nou, ik denk een hele mooie tip om mee af te sluiten. Hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze podcast. Judith en Karin, allebei ontzettend bedankt.
Jullie ook bedankt.
Dank je wel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.